Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten.
Beste luisteraars, wat zou het toch handig zijn als je een van die corticosteroïde injecties in de knie bij gonadotrose ook gewoon in de bil kunt zetten? Nou, dat kun je natuurlijk wel doen, maar werkt het dan ook? Vandaag een gesprek met Ellen Tameres, huisarts in opleiding en IOTO in het Erasmus Rotterdam en auteur of mede-auteur van het artikel waarin ze dat hebben uitgezocht. Ellen, van harte welkom vandaag.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. In het voorgesprek hadden we het al even gehad. Ik kom net uit mijn nachtdienst rollen. Dus mocht je een keer een gaapje horen, dan is dat niet een desinteresse. Dan is het gewoon de nachtdienst die is geweest.
Het is je helemaal vergeven.
Ja, gelukkig. Dankjewel. Schattingen die gaan rond de ruim 40.000 gevallen van gonadotrose die er elk jaar bijkomen. En het loont dus de moeite om wat meer arsenaal te hebben wat we daarin kunnen doen. Dus ik ben benieuwd naar jullie bevindingen, want jullie hebben het onderzocht. Hoe kwamen jullie bij dit onderzoek?
Zoals je zelf al aangaf, is knieartrose een vaak geziene klacht bij de huisarts. En na pijnstilling is een injectie de vervolgstap in de behandeling. En we merkten dat niet alle huisartsen zich helemaal bekwaam of senang voelen om intra-articulaire injecties te geven. Mm-hmm. En daardoor worden patiënten sneller verwezen naar een orthopeed, terwijl we eigenlijk die mensen misschien wel zelf zouden kunnen behandelen. En leidt tot vermijdbare vertraging in de behandeling, maar ook oplopende zorgkosten. En daarnaast zien we ook dat patiënten opzien tegen een injectie in het gewricht. Nou, eerder onderzoek bleek al dat een injectie in de bil een goed alternatief is voor een injectie in het heupgewricht. En wij waren benieuwd of dat dit ook zo werkt bij patiënten met knieartrose.
Ja, en zeker bij die eerder onderzoek, dat hebben jullie dan niet gedaan, maar coxartrose. Dat is natuurlijk ook eentje die moeilijker zelf te prikken als huisarts. Dus ik doe dat niet, terwijl ik in andere dingen nog wel eens prik.
Dus, klopt.
Hoe ben jij er zelf betrokken bij geraakt?
Ik doe promotieonderzoek naar de behandeling van hooikoorts bij kinderen in de huisartspraktijk. En de auteur van het originele artikel werkt ook bij ons op de afdeling. En zodoende zijn wij in samenwerking geraakt.
Dus dat gebeurt vaak in hooikoorts, dat je wat kruisbestuiving krijgt naar een ander vakgebied?
Ja, bij ons wel, omdat we wel op dezelfde verdieping ons onderzoek doen.
Oké. Er zit nog steeds een... Gewoon het feit dat jullie bij elkaar op de afdeling zitten, dat maakt eigenlijk dat jullie bij elkaar kwamen.
Ja. Ik hoorde van zijn onderzoek en ik dacht, oh, dat is wel heel leuk als meer huisartsen dat zouden lezen. Het is gepubliceerd in een blad wat ik niet per se dagelijks lees. Dus ik dacht, dat moeten we ook hier onder de aandacht brengen.
Ah, vandaar. Nou, je had al aangestipt wat je volgens de NAG-standaard zou moeten doen. Eerst bij het vaststellen van gonadotrose, eerst de pijnstilling. Hoe past die corticosteroïde-injecties daar verder nog in? Is dat gewoon de volgende stap?
De officiële eerste stap is naast uitleg het stimuleren van beweging en indien nodig afvallen. En een corticosteroïde-injectie is een goede mogelijkheid wanneer pijnstilling eigenlijk niet voldoende werkt, of wanneer je intussen tijdens een verergering hebt van de pijn onder orale pijnstilling.
Oké, dus als de meer constructieve methodes niet goed werken, dan kun je dit zitten volgende
dan ga je, ja.
En wat hebben jullie nou precies gedaan voor jullie onderzoek?
We hebben 145 patiënten met knieartrose geïncludeerd vanuit 80 huisartsenpraktijken in Zuidwest-Nederland. En ze werden gerandomiseerd naar een injectie met corticosteroïden in de knie of in de bil. En de bil dan aan dezelfde kant van de knieklachten. Vervolgens hebben we de pijnklachten vervolgd gedurende 24 weken. En onze onderzoeksvraag was niet of een injectie intramusculair beter is dan een intra-articulaire injectie. Maar we wilden onderzoeken of een intramusculaire injectie niet inferieur zou zijn.
Wat grappig wat je zegt. We hebben het ook aan dezelfde bil als waar de knie zit gedaan.
Ja.
Was dat een hele bewuste opzet? Ja, dat was heel bewust. Maar wat was daar de reden toe?
Ja, omdat dat dus in het eerder genoemde heuponderzoek ook zo is gedaan. En we verwachten dat als je het aan de andere kant doet, dat het ook wel aankomt. Maar dat het misschien ietsje langer duurt. Dus vandaar dat we voor dezelfde kant hebben gekozen.
Oké, want mijn volgende vraag zou zijn, schouders doen, prikken we ook vrij veel in. Moet je dan ook gewoon in de bil zetten of zou je het dan in de bovenarm doen?
Ja, dat ligt eraan hoeveel spier iemand in zijn bovenarmen heeft. En als iemand meer ruimte heeft in zijn bil, zou het daar denk ik ook prima kunnen. Maar gevoelsmatig zou ik zeggen, doe het dan maar in de biceps bijvoorbeeld.
Ja, nou, even kijken of je dat gevoelsmatig eigenlijk eraf kunt krijgen. Hè? Want eigenlijk wat je nu zegt is dat er zit toch wel een soort van locatie-effect in. Als het toch dichterbij dat gewricht is, dan verwacht je dan toch een hoger effect dan wanneer je zegt, ja, dit is gewoon systemisch. Dus...
Ja, vanuit de farmacokinetiek verwacht je natuurlijk hè, dat het getransporteerd wordt naar het aangedane gewricht. En onderweg verlies je natuurlijk altijd product en werkzaamheid van het product. Dus zo dichtbij mogelijk, ja, lijkt mij het best.
En je zou hem niet in de quadriceps kwijt kunnen?
Dat zou ook een goede optie zijn, denk ik. Maar dat hebben we niet onderzocht nu.
En terug naar jullie onderzoek. Nou, jullie hebben dat zo opgezet. Ik begreep, je hadden eerst iets van kleine 260, 65 mensen, geloof ik, aangeschreven. Mm-hmm. Benaderd. En er was wat fallout, omdat een aantal mensen niet genoeg klachten hadden. Was je nog een significante groep kwijt aan iets bijzonders? Weet je dat nog?
Er is een heel groot deel wat geen toestemming gaf om mee te doen. Uit zeg maar, de basisanalyse blijkt niet dat die groep significant anders was dan de groep die wel mee heeft gedaan. Maar dat is denk ik de grootste groep die is afgevallen.
Maar je zegt wel, de groep die we overhielden, die was nog steeds wel representatief.
Ja.
Voor mensen met gonadotropine, met wel redelijk wat pijnklachten.
Ja, we hadden natuurlijk ook inclusiecriteria. Mensen moesten wel voldoende pijn hebben. Ja. Maar die groep was representatief, zeker.
Ja. Oké, okay, nou die mensen zijn in twee groepjes verdeeld van allebei iets minder dan 70 mensen. Eén in de bil aan dezelfde kant en één in de knie. En wat kwam er uit die onderzoeken?
We hebben gevonden dat een intramusculaire injectie met corticosteroïden mogelijk inferieur is aan een intraarticulaire injectie na 2, 4 en 12 weken. Onze primaire uitkomstmaat was 4 weken. En dit komt omdat de grens voor klinische relevantie in het betrouwbaarheidsinterval valt. En klinische relevantie, dat is dus een effect van 7 punten verschil op de pijnscore. En daarvan hebben we gezegd, ja, dat is een wat conservatieve grens die we hebben aangehouden. In de literatuur is die grens gesteld op 9 punten. Maar je wil in non-inferieur onderzoek, wil je dus uitsluiten dat er een voordeel is aan de een van op de ander. Maar aan de andere kant wil je, er zijn natuurlijk voordelen aan een intramusculaire injectie ten opzichte van een intraarticulaire injectie. Dus dan zeg je, zo'n intramusculaire injectie mag iets minder goed presteren op pijnscoren. Zolang dat maar opweegt tegen de voordelen van de intramusculaire injectie.
Ja.
En op de primaire uitkomstmaten hebben we dus mogelijk een inferioriteit van de intramusculaire injectie. 8 en 24 weken na de behandeling bleek dat niet het geval. En is een intramusculaire injectie niet non-inferieur aan een intraarticulaire injectie.
Zou je mij kunnen zeggen dat het wat langzamer werkt?
Ja, we zien op alle punten zien we een significante verbetering in pijnscore ten opzichte van baseline in beide groepen. Maar het verschil tussen... Ja, we zien inderdaad dat de intramusculaire injectie het effect daarvan wat later op gang lijkt te komen. Dus inderdaad vanaf 8 weken. Mm-hmm. En dat dus het verschil in die non-inferioriteitsanalyse op 2, 4 en 12 weken... Ja, kunnen we non-inferioriteit niet bewijzen.
Dus je zegt het werkt wel. Het werkt alleen op die meetpunten werkt het minder goed dan de injectie in de knie.
Ja, klopt.
Je had het over die 7 punten waar we jullie hebben gekeken en internationaal werd gezegd 9 punten. Dat is, misschien moet je dat even toelichten, dat op basis van het puntsysteem van 100 punten.
Ja, klopt ja. Dus er wordt een pijnscore gegeven op een schaal van 0 tot 100 punten. En er is in internationale literatuur aangesteld dat een verschil van 9 punten is klinisch relevant. En wij hebben gezegd, nou dan zeggen we vanaf een verschil van 7 punten dat we van non-inferioriteit kunnen spreken.
Op basis van het COAS-pijnscore?
Ja, de COAS-pijnscore inderdaad.
Ja, is het nog geïnspireerd op de echtgenoot van de assistent van dokter van de ploeg?
Ik heb geen idee.
Voor een generatie.
Ja, dat zou het goed kunnen zijn.
Zeg eens A, nee, zeg je niks?
Ja, dat zegt me wel, want de dokter van de ploeg ook, maar hoe de echtgenoot er allemaal heet.
Oké. Okay. Ik zit nog even na te denken over die... Ik was namelijk benieuwd naar hoe jullie aan die 7 waren gekomen. Maar dat is eigenlijk, die zijn er iets per 7 gaan zitten dan de internationale 9. Anders was je er misschien wel mee weggekomen. Of heb je daar nog naar gekeken?
Daar hebben we niet naar gekeken, geloof ik. Omdat we van tevoren hadden vastgesteld van, nou, wij doen het wat safer dan die internationale 9 punten. En anders is het natuurlijk een beetje zoeken naar significantie en naar gunstige uitkomsten. Dus wetenschappelijk gezien natuurlijk niet helemaal netjes als we dat zouden doen.
Nee, je bent nu streng. Nou ja, dat bedoel ik. Je bent eigenlijk 7 punten op een score van 100.
Ja.
Dat is natuurlijk op een schaal van 100 is dat. Oh, dat is 7%, dat is gewoon niet zo heel veel. Waarom ben je dan eigenlijk strenger dan de internationale normen? Ook omdat je wil. Je hebt natuurlijk ook wel iets ruimte, omdat je wil niet inferieur zijn.
Ja, klopt. En juist in die non-inferioriteitsanalyse ben je wat strenger dan bij een superioriteitsanalyse.
Okay.
En die klinische relevantie is natuurlijk ook op basis van superioriteitsstudies vastgesteld. Dus vandaar dat we wat behoudender zijn.
Ja, wat een beetje studie speelt is dat je heel veel samplepunten hebt.
Ja.
Dan geef je zelf ook iets meer ruimte om ergens een significant effect te bevinden.
Ja, klopt. Ja, kijk, en het effect van de IM-injectie kwam natuurlijk wat later op gang dan wij hadden verwacht. Dus misschien als we eerder hadden gemeten, hadden we wel die non-inferioriteit kunnen bewijzen. Ja, dat weten we niet.
Is dat ook nog iets wat jullie tussentijds hebben aangepast? Ik kan me ook voorstellen dat je na 4 weken niks vindt. En denk je, dat is wel wat jammer. Laten we over 4 weken nog eens een keer kijken.
Nee, die meetpunten waren van tevoren wel vastgesteld.
Dat was allemaal vastgelegd.
Ja, ja.
Ook omdat jullie primaire vraagstelling wel was, wat doet het na 4 weken, toch?
Ja, klopt.
Bij 8 en bij 24 weken was het niet inferieur.
Mm-hmm.
Hadden jullie ook een verklaring voor waarom dat zo was?
Onze hypothese is dus dat die M-injectie met andere farmacokinetiek heeft. Dus dat die werkingspiek ietsje later op gang komt. En we denken dat dat komt omdat het wat langer duurt om een adequate concentratie van de corticosteroïden in de knie te krijgen na die M-injectie.
Oké. Okay. Het is gewoon wat langer. Als het lokaal is, dan is het er meteen.
Ja, het is gewoon wat langer onderweg. Ja.
Ja. Het laatste officiële meetpunt, dat was op 24 weken. Heb je enig idee wat er na die 24 weken met de knietjes is gebeurd?
Nee, helaas. Als er nou onbeperkt geld en bare medewerkers zouden zijn, zouden we dat graag nog onderzocht hebben. Dus als er nog een sponsor is, dan mag die zich zeker melden.
Oké. Okay. Nou ja, je moet ook een keer promoveren. Je wil ook door, toch?
Ja, precies. Dat is
Dat is een goede, vind ik een hele goede reden. Patiënten die hadden vooraf een duidelijke voorkeur voor intermusculair, 48%, ten opzichte van 80% voor in de knie, interarticulair. Ik neem aan dat de rest, dan heb je nog 40% over ongeveer, 30.
Ja.
Die maakt het niet uit.
Nee, die hadden inderdaad geen voorkeur.
Waarom denk je dat het verschil tussen toch een voorkeur is voor IM?
Ik denk enerzijds dat patiënten het minder eng vinden klinken. Het kan ook zijn omdat mensen meer gewend zijn aan injecties in de spier. Denk bijvoorbeeld aan vitamine B12 injecties, vaccinaties, dat soort zaken.
Maar even, die vitamine B12 die doen we toch niet meer?
Nee, officieel niet. Nee, dat is waar. Maar vanuit het verleden kunnen ze dat misschien nog herinneren.
Precies. Er zijn altijd nog 3 in je praktijk die erbij zweren.
Ja. Nee, ja, dus ik denk dat ze daar gewoon meer gewend aan zijn. En het kan natuurlijk ook zijn dat patiënten het idee hebben dat wij vaker injecties intramusculair zetten dan intraarticulair. En de counseling van de huisarts kan ook wel meespelen in de mening of de voorkeur van de patiënt.
Ja. Dus ik dan elke keer met zweet op de bovenlip ga vertellen dat ik nu weer injectie dat ik het wel eens gedaan heb. Dat is natuurlijk anders dan die M. Ja. Nou, voor mezelf ook. Ik mocht kiezen en dan wist ik het ook wel. Jij?
Ik vind intra-articulair injecties geven ook heel leuk.
En als je het omdraait, als je het zelf zou moeten ondergaan?
Dat is een goede vraag. Het ligt er ook aan wat je hulpvraag is als patiënt. Hè. Kijk, als ik zo snel mogelijk van mijn klachten af wil, dan zou ik dus voor IA kiezen, intra-articulair. Mm-hmm. En als het me niet zo uitmaakt, maar ik wil pijnverlichting, dan zou ik denk ik voor IM kiezen.
Oh ja, ja. Ik zou zelf denk ik de lichte voorkeur voor die IM hebben.
Ja.
Ja, dat is toch wel zo'n naald in mijn gewricht. Denk nou.
Ja, het klinkt ook een beetje eng, hè?
Ja, een beetje. Je hebt ook nog gekeken naar bijwerkingen. Maar dat viel bij beide groepen wel mee, geloof ik.
Ja, In de eerste 2 weken melden ongeveer 33 van de deelnemers in de IM-groep en 42% van de IA-groep bijwerkingen. En de meest gemelde bijwerkingen waren opvliegers en hoofdpijn. En eigenlijk waren er in beide groepen geen ernstige bijwerkingen.
Ja, en ook geen duidelijk verschil tussen die groepen. Sorry.
Nee, klopt.
Dan heb je nog wel, hoe verhoudt zich dit onderzoek nou ten opzichte van andere onderzoeken? Je had al verteld van de heupinjecties. Zijn er nog andere onderzoeken die hier ook aan raken?
Nou, we vergelijken ook in de discussie van het artikel, vooral met het artikel over de heupinjecties. Er zijn ook weinig onderzoeken gedaan waar intramusculaire en intraarticulaire injecties in de knie worden vergeleken. Mm-hmm. Dus we zijn vooral vanuit de heup gaan redeneren van, nou, als het daar werkt, dan zal het hier ook wel werken.
We hebben elkaar al iets eerder gesproken en ik heb het artikel ook al daarvoor wat gelezen. Dus ik was wel enthousiast. Dus ik heb mijn eerste patiënt al behandeld met IM. Ik zeg, ik heb net wat gevonden. Ik vind de patiënt altijd mooi als je net een nieuw artikel hebt. Want dan voelt het net of je state-of-the-art, nou dat doe je dan ook, state-of-the-art medicine geeft.
Dus, kijk, mooi.
Ik heb hem alleen nog niet teruggezien. Dus, maar oh. ik moet ook wachten tot minimaal 8 weken.
Toch? Ja, klopt. Ja. Er zit even wat geduld in.
Ja. Maar, dus ik heb het al zelf al toegepast. Ga je op basis van dit onderzoek het zelf ook al anders doen?
Nou, zoals ik al zei, ik laat de patiënt de keuze. Maar we zijn in de praktijk wel weer bezig met inderdaad ook voorlichting geven van, nou, de prik in de bil is ook een goed alternatief.
Zijn we nog wat vergeten in dit gesprek?
Nee, ik denk dat we in Vogelvlucht het artikel mooi door hebben kunnen nemen.
Nou, dan Ellen, hartelijk dank voor dit interview. En ook om even een praktische handgreep om die corticosteroïde injecties nou ook voor de minder enthousiast prikkende dokters beschikbaar en toegankelijk te maken.
Ja.
Ik wens je succes met de verdere studies, ook of het nou op hooikoorts of op dit gebied is. Mochten mensen nog vragen hebben over de inhoud, neem dan contact op met de redactie van HNW of via onze website huisartspodcast.nl. Mijn naam is Mark Krukerenk. Dit was samen met Ellen Tameres. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.